Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Bouter.
400 pagina's, 85.000 woorden, ruim 640 foto's. Denk je, wat is dat voor saai rapport?
Ja, het is een autobiografie.
Ja,
ook over auto's.
Leuk man, van Jan Lammers. Vandaag verschijnt hij en we spreken hem straks uitgebreid.
Ja, en de coronacrisis deelt een flinke klap uit aan de autoschade- en herstelsector. De brancheorganisatie FOCWA presenteert zo de nieuwe resultaten van de coronamonitor.
Ja, dat straks allemaal, maar we hebben echt geen tijd te verliezen vandaag, Wouter. We beginnen deze uitzending met verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen, die in onze studio in Den Haag is. Welkom in de uitzending.
Ja, goedemiddag. Ja,
ik heb er wel hier op scherm. Dat is dan wel weer grappig. Er staat gewoon een camera op de minister.
Ja, ik moet om het hoekje kijken.
Jij moet om het hoekje kijken. Ja.
Ja, ik zie jullie niet. Dat is dan wel weer jammer.
Ja. Dat is onze geheime truc. Vandaag zijn de plannen voor het MIRT, het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport, vrijgegeven. Dus misschien niet voor iedereen een even bekende term, dat MIRT. Kunt u uitleggen wat het precies inhoudt?
Nou, dat is eigenlijk het totaaloverzicht van welke investeringen we in infrastructuur in het komend jaar gaan doen. En dat zijn hele grote projecten, dat zijn kleinere projecten. Dat is echt per regio opgesplitst alles wat er het komend jaar geïnvesteerd gaat worden.
Kunt u een paar voorbeelden geven van een aantal van dat soort projecten?
Nou, eentje die wel erg in het oog sprongen, waar ze in het oosten erg blij mee waren, is de N35 in Overijssel. Waar nou jarenlang over gesproken is, waar we nu toch, ondanks de moeilijke financiële omstandigheden, toch 100 miljoen voor uitgetrokken hebben. De regio legt er 100 miljoen voorbij. Waarbij we echt in het belang van de doorstroming en de verkeersveiligheid daar een hele belangrijke stap gaan zetten. Komt een rondweg rondom Mariënheim, komen ongelijkvloerse kruisingen. De hele belangrijke stap daar. Dat is wel eentje die eruit springt. De verbreding van de A2, Deil-Vught, is denk ik ook een superbelangrijke. Nou, ja. Iedereen die daar wel eens rijdt, weet dat je daar ook echt die verbreding nodig hebt om de doorstroming te borgen voor de toekomst.
Ja, maar zo zijn er wel meer plekken waarvan ik denk, nou, daar mag nog wel een reepje asfalt bij, of nieuw bruggetjes. Maar er komt dit jaar minder geld beschikbaar voor nieuwe projecten. Hoe kan dat?
Nou, op zich hebben we net zoveel geld beschikbaar als andere jaren. Alleen we zien dat er steeds meer nodig is voor beheer en onderhoud van onze infrastructuur. Want in de periode na de Tweede Wereldoorlog is er in een korte tijd ontzettend veel gebouwd aan bruggen, tunnels, viaducten, wegen. En die komen nu ook allemaal in diezelfde korte periode zo'n beetje in aanmerking voor het groot onderhoud en vervanging en renovatie.
Ja.
En daar is gewoon heel veel geld voor nodig. Ja. Daar hebben we zelfs een structureel tekort voor.
Ja,
van 1 tot 1,5 miljard per jaar straks.
Terwijl we dat toch al zo'n 70 jaar weten. Toch?
Nou ja, je ziet het wel op je afkomen. Maar weet je, het is ook wel. Het verkeer is wel veranderd. Dat zal jullie ook niet ontgaan zijn. Het is steeds drukker geworden op de weg.
Ja.
Maar het vrachtverkeer is ook steeds zwaarder geworden. Dus daar zit soms wel een factor 4 tussen. Ten opzichte van toen die bruggen en viaducten enzovoort aangelegd werden.
Komt ook door al die pakketjes die jij bestelt, Wouter, op Black Friday.
Ja, precies.
Er is hierdoor ook minder geld beschikbaar, hè, voor nieuwe projecten. En ook door financiële tegenvallers. Want die A2 die u noemt, Deil-Vught, die komt 400 miljoen euro duurder uit dan was gepland. Hoe kan dat?
Nou ja, dat zit er natuurlijk in dat je heel grofmazig begint te kijken naar hoe ga je het probleem daar oplossen. En naarmate je verder in de detaillering komt, kun je ook echt pas goed gaan berekenen wat de kosten zijn die daarmee mee samenhangen. En je wilt het wel op een zo goed mogelijke manier ook inpassen in de omgeving. Ja, en vandaar dat er dan toch dit prijskaartje aan hangt. Maar vanwege het grote belang voor de doorstroming van juist ook die belangrijke verkeersader, hebben we toch dat geld er ook voor uitgetrokken.
Ja, is dat ook een kwestie van als je het doet, moet je het goed doen?
Zeker, want het moet ook verkeersveilig gaan. Je wilt het ook gewoon aan alle eisen laten voldoen ten aanzien van geluid. Dat je de goede soort asfalt er neerlegt. Het netjes inpassen. Het moet gewoon aan alle kwaliteitseisen van nu ook voldoen.
Ja, dus dat is op zich mooi. Maar inmiddels is er sprake van een tekort van 1,5 miljard euro... voor beheer, onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Dat is best een bedrag. Wat voor gevolgen heeft dat?
Nou ja, ik heb er nu voor gezorgd voor de komende jaren dat we dat oplossen doordat we geld naar voren hebben gehaald. Yeah. En dat ook eigenlijk zeg maar hebben omgeruild met geld voor nieuwe projecten. Want heel veel nieuwe projecten kunnen op dit moment niet zo goed doorgaan omdat we daar nog stikstofproblemen hebben. En om nou toch te zorgen dat die tijd niet verloren gaat en dat we vooral ook de grondweg en waterbouw wel aan het werk houden, compenseren we dat nu met extra onderhoud te doen. Maar een volgend kabinet zal echt meer geld uit moeten trekken voor infrastructuur, want anders heb je geen geld meer straks voor nieuwe aanleg en gaat alles naar beheer en onderhoud.
Ja, maar is dat dan ook echt nog wel nodig? We zien nu in deze coronatijd, in de lockdown, dat we massaal thuis aan het werken zijn, grotendeels in elk geval. Dat het openbaar vervoer vrijwel leeg is en het leven gaat in ieder geval deels wel door.
Nou, we hopen natuurlijk allemaal dat die coronacrisis zo snel mogelijk
zeker,
voorbij is.
Eens.
We willen dan wel natuurlijk het momentum gebruiken. Hè, wat mensen nu gewend zijn met thuiswerken, willen we zeker ook nog proberen te continueren. Maar niet op de schaal zoals we dat nu doen. Hè, dat we tegen iedereen zeggen, je moet eigenlijk alles zoveel mogelijk thuis doen, behalve als het echt niet anders kan. Mensen willen toch ook weer een keer collega's zien. Dus 1-2 dagen per week lijkt me straks reëler.
Ja. Maar dus, we weten dat er, als je een klein percentage van de automobilisten uit die spits haalt, hè, dat er geen files meer zijn. Of in ieder geval veel minder. En dat zien we nu ook gebeuren. Als die mensen inderdaad wat meer gaan thuiswerken, en ook op de goede dagen, dus niet alleen maar op woensdag en vrijdag, ja, dan zal die file-druk in ieder geval minder groot worden.
Nou,
dan
dat
voor
zou je
de
denken
coronacrisis.
Dat zou je denken als dat de enige factor is. Maar er komt ook nog een stevige bevolkingsgroei aan. Jullie noemden net zelf al de pakketjes vandaag op Black Friday. Maar ook op andere dagen. Mensen shoppen steeds meer online. Waar je vroeger in 1 keer de stad in ging en met 5 verschillende pakjes thuis kwam.
Yeah.
En worden die pakjes nu met 5 verschillende busjes per dag bij de mensen thuis bezorgd. Dat is een trend die ook niet in 1 keer weg zal zijn na corona. En we moeten ook nog kijken of de mensen die nu bij wijze van spreken een tweedehands auto aan hebben geschaft, omdat ze het veiliger vinden in de cocon van hun eigen auto dan in het openbaar vervoer, of we dat weer helemaal teruggedraaid krijgen. Ik hoop het natuurlijk wel, want het openbaar vervoer is zeker in stedelijk gebied een veel beter alternatief. Maar dat is ook nog iets wat we moeten afwachten. Dus alles bij elkaar, als de economie weer aantrekt, meer verkeer. Er zijn zoveel redenen waardoor je ziet dat de mobiliteit gaat toenemen, dat we echt onze plannen keihard nodig zullen hebben.
Ja, en dus, wat is er aan geld nodig? Wat moeten de volgende kabinetten extra gaan reserveren om een beetje toekomstbestendig te zijn?
Nou, ik zou zeggen, die structurele tekorten voor beheer en onderhoud, plus die bij, dan heb je weer in ieder geval de ruimte die we nu afgelopen jaren ook hebben gehad voor nieuwe aanleg van projecten. We hebben daarnaast het groeifonds. We proberen ook nog wat uit het Europese fonds, het Recovery and Resilience Fund, zoals het zo mooi heet, ook richting infrastructuur te krijgen. Dus er zijn nog mogelijkheden genoeg.
Ja, nou, ik ben vaak, nu niet dit jaar, maar vaak Zuid-Europa geweest en zie toch heel vaak deze weg is aangelegd met hulp van de Europese Unie. Dus er is daar geld te halen. Maar Mobiliteitsalliantie heeft gezegd jaarlijks 3 miljard euro extra nodig. Is dat een bedrag waarvan u zegt, nou ja, dat is wel ongeveer wat het zou moeten zijn?
Nou, die berekeningen die zien er heel goed uit. En daar is dus in ieder geval de helft al nodig voor het beheer en onderhoud. Maar als je inderdaad kijkt naar wat er aan wensen zijn voor light rail in de Randstad. Wensen die er in de rest van het land zijn voor een lelylijn, een brainport agenda. Dan zijn er nog heel veel wensen waar we denk ik met z'n allen graag invulling aan zouden willen geven. En dat kan alleen maar als er geld bij komt.
Ja. Nou komen er ook verkiezingen aan. We weten nog niet precies welke partijen daar allemaal aan meedoen. VVD, uw partij ongetwijfeld wel. Steeds meer partijen pleiten voor rekeningrijden in hun verkiezingsprogramma's. U was daar altijd niet altijd een groot voorstander van. Hè? Is dat nog altijd het geval?
Nou, waar wij heel erg tegen zijn geweest en nog steeds zijn, is een spitsheffing. Want mensen die door hun werkgever worden verplicht om op een bepaalde tijd op hun werk te zijn, ja, die kunnen er niks aan doen. Dan kun je beprijzen wat je wil, maar dan moeten ze gewoon op dat tijdstip in die file aansluiten. Waar wij wel voor zijn, is het systeem wat je nu hebt van rekeningrijden, te weten per liter betalen aan de pomp via je accijns. Ja. Om dat straks te vervangen door een ander systeem. Want steeds meer mensen gaan elektrisch rijden en het is gewoon niet eerlijk dat die op deze manier daar niet aan bijdragen, omdat daar geen accijns op zit. Dus daar moeten we een oplossing voor vinden, zodat iedereen weer, net als nu aan de pomp, eigenlijk per kilometer, dus ook per gereden afstand, bijdraagt.
Dus het wordt rekening rijden voor elektrische auto's? Of wordt het dan...
Voor iedereen dan.
Voor iedereen.
Ja. Ja, kijk gewoon naar de kilometertellerstand bijvoorbeeld.
Ja. Maar er is onderzoek naar geweest. En dat is heel slecht voor de economie. We zijn een kenniseconomie. Mensen moeten juist heen en weer kunnen reizen. Gaan dat minder doen. Het zou kunnen gaan werken, rekening rijden. Dus per saldo is dit een hele dure hobby.
Nou, wat mij betreft zou het ook niet een systeem moeten zijn wat tot lastenverhoging voor de automobilist leidt. Kijk, we betalen nu met elkaar heel veel accijnzen aan de pomp. We betalen heel veel wegenbelasting. Nou, als je nou zorgt dat je dat bedrag ongeveer als basis neemt voor wat je dan per gereden kilometer zou moeten betalen, dan hoeft de gemiddelde automobilist daar helemaal niet op achteruit te gaan.
Hartelijk dank. We spreken u graag later nog wat uitgebreider richting de verkiezingen. Wilt u eigenlijk terugkomen als minister na de verkiezingen?
Ik ben zeker in voor een mooie bestuurlijke plek.
Kijk aan, hartelijk dank voor nu. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.
De Nationale Autoshow.
Het zijn moeilijke tijden voor de autoschade- en herstelsector. Dat bewijst de nieuwe coronamonitor van de brancheorganisatie VOCWA. Femke Teling is directeur van de VOCWA. Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Jullie hebben onderzoek gedaan onder leden naar de impact van de coronacrisis.
Ja, te weinig impact, hè? Te weinig. Ja. Bam, file. Oh nee, hij remde net.
Moeten wat meer obstakels op de weg zetten.
Ja, precies. Ja, daar hebben ze in Rotterdam weer plannen voor. Hè? Alles 30 km per uur en dan obstakels op de weg zetten. Dus dat zou goed zijn voor de VOCWA, denk ik. Maar goed, wat die coronacrisisonderzoek van jullie, wat is daaruit gekomen?
Ja, dat de sector natuurlijk hard geraakt wordt. Ja. Dan maar eventjes in de metaforen te blijven. Dat het ook heel erg verschilt. We hebben sector, we hebben leden die doen specifiek auto ruitherstel. We hebben leden die zijn vooral bezig met het herstellen van campers, caravans. Nou, ik hoef jullie niet uit te leggen dat heel anders is. Hè. Ja. Zeker met de recreatie dit jaar. En dat we toch ook wel zien dat in de tweede golf de bedrijven weer aanzienlijk geraakt werden. De eerste golf was ook echt heel slecht. Daarna krabbelde het weer op. Maar ja, we hoorden het net al, hè? Het advies is om thuis te werken. Ja, en als je niet rijdt, rij je meestal ook minder schade.
Meestal.
Ja, meestal, hè?
Meestal. Sommige mensen krijgen voor elkaar om niet te rijden, toch schade te hebben. De verschillen tussen die bedrijfstakken, hoe groot zijn die verschillen?
Nou, wat je ziet is dat auto ruitherstel, die heeft ook gewoon, daar merk je ook gewoon als je een slechte winter hebt, dus veel vorst in de winter, dat de wegen slechter zijn, meer steenslag. En dat is eigenlijk heel goed voor onze sector. Dat klinkt altijd een beetje vervelend om te zeggen. En die hebben ook nog eens een keer gehad dat in maart de kilometer, het is van 130 kilometer naar 100 kilometer per uur is gegaan.
Hè. Dus scheelt dat zoveel?
Ja, denk het wel. Want je ziet minder file mensen rijden minder dicht op elkaar. Je hebt een zachte winter gehad. En dat is voor de steenslag echt aanzienlijk. We zien het gewoon echt dat die het zwaarder hebben dan gewoon autoschadeherstel.
Oh ja. Bizar.
Had je nooit over nagedacht natuurlijk.
Nou,
hè?
Niet op die 130 en 100 kilometer had ik niet zo heel erg verwacht.
Nee?
Nee.
Nee, maar je kan je voorstellen, steenslag, hoe harder je rijdt, dan
precies. Die dan uitleg, gaat die begrijp
natuurlijk
ik.
Ook.
Ja. En hoeveel procent minder is ruitherstel dan?
Ruitherstel gaat tot 37% minder. Ja. Maar ook daar zie je gewoon grote verschillen tussen bedrijven. We hebben bedrijven waar het nog best wel oké gaat. Ja. We hebben ook bedrijven waar het slechter gaat. En je moet je ook realiseren dat wij bedrijven hebben die bijvoorbeeld veel leaseauto's herstellen. Ja. Maar we zien vooral dat de leaseauto's echt minder, aanzienlijk minder rijden dan iemand die gewoon dagelijk naar zijn werk moet omdat hij in een fabriek werkt.
Ja, ja. En de creatieve ruitschadeherstelondernemer die strooit gewoon wat grind bij hem in de wijk. En dan heb je ook wat meer steenslag.
Ja, precies. Ja.
Wat vuurwerkbommen, dat kan natuurlijk ook nog.
Ja, precies.
Nee, maar, dan betekent dus ook dat er bedrijven zijn die verlies leiden.
Ja, absoluut.
Hoe groot is dat percentage?
Nou, toch wel een kwart van onze leden geeft wel aan dat zij op dit moment verlies leiden. En dus eigenlijk, ja, en dan begin je aan het begin van de coronacrisis in maart met nog wat vet op de botten. Ja. Maar hoe langer dat duurt, ja, uiteindelijk is je vet op. En ja, dan houdt het op. En dat vinden wij wel een groot risico. Je hoort natuurlijk toch in Den Haag wel geluiden om de steun aan ondernemingen af te gaan schalen. Ja. En minder steun. Terwijl wij zien dat de bedrijven eigenlijk nu de steun
juist heel hard nodig hebben.
Want het duurt gewoon veel langer dan we allemaal gedacht hadden.
Want wat gaat er gebeuren? Gaan bedrijven ook echt failliet? Moeten ze inkrimpen? Werknemers ontslaan?
Ja, je ziet dat een deel, dus 11% van onze leden verwacht ook dat zij personeel zullen moeten ontslaan. Tegelijkertijd zien we ook weer bedrijven die denken, nou, misschien moet ik op termijn weer personeel aan gaan nemen. En dat is de onzekere factor. Niemand weet hoe lang het gaat duren. En niemand weet ook of we op termijn met z'n allen structureel minder thuis gaan werken. En dus de vraag is of het ooit terugkomt op het oude niveau.
Ja, ooit wel, denk ik.
Nou, maar dat weet ik niet.
Wat je nu ziet gebeuren, is dat nieuws ook van deze week, dat het OV met 10% wordt afgeschaald. Ja. Mensen kopen meer auto's, in ieder geval tweedehands auto's. Er wordt misschien wel meer gereden in de toekomst.
Ja, maar tegelijkertijd is ook de verwachting dat we met z'n allen in de toekomst meer gaan thuiswerken.
Ja, ja, precies. Maar er zijn ook geen files, dus we rijden harder, dus meer steenslag.
Ja. Ja.
Dat is allemaal gunstig.
Ja, maar weet je, de meeste schade wordt toch nog steeds gereden bij het parkeren, hoor. Ja. Dus, en vooral mensen met parkeersensoren kunnen.
Oh ja?
Uiteraard.
Die denken allemaal dat ze veilig zijn.
Nou ja, en je moet je ook voorstellen, als je met een hoge snelheid op de snelweg rijdt, is de vraag of er nog veel te herstellen is aan zo'n auto.
Nee, dat is
en de
waar.
Meeste. Dus voor ons, en dat klinkt eigenlijk een beetje raar eigenlijk, maar in onze sector merk je het gewoon als er minder gereden wordt. En
Maar dan zou je ook bijna denken, dan is ook juist het fun shoppen is voor jullie sector heel goed. Hè? Dat, doe maar even het stereotype, moeders, de vrouw rijdt de stad in en dan komt ze nooit. En dan moeilijk met parkeren. Of vaders, de man. Nee, we hebben dat onbekende stad, trappen, parkeergarage en dan hoppakee. Je halve zijkant eruit. Dat is er
staat even een winkelwagentje achter je auto.
Of een fietser die niet zag aankomen, absoluut. Ja. Nee, maar dat, ook dat zijn dingen die impact hebben. Dus de route die je goed kent, daar weet je wat je gaat verwachten. Maar je ziet dat op dit moment mensen gaan niet naar pretparken, gaan geen uitjes maken, gaan niet in de stad shoppen. Nee. Dat zijn allemaal factoren die meewegen. En dan zie je dat onze bedrijven gewoon 22% minder orders hebben. Op dit moment gewoon letterlijk 22% minder werk wat er binnenkomt. Ja. En dat was in de eerste golf nog iets meer. Maar het is nog steeds heel veel.
Maar zeg je dan ook dat het perspectief op de middellange termijn ook niet gunstig is?
Nou, ik verwacht dat er op middellange termijn, weet ik het niet. En ik denk op langere termijn sowieso is de vraag, of het gewoon ooit weer naar 100% terug gaat keren. Dat tegelijkertijd worden alle auto's uitgerust met ADAS, systemen om te zorgen dat je minder aanrijdingen hebt.
Ja, maar goed, allemaal, we rijden allemaal occasions hier in Nederland bijna. Er worden bijna geen nieuwe auto's verkocht, toch?
Dat wel, in deze periode niet. Nee. Maar minister van Nieuwenhuizen zei het net ook.
Het wagenpark is oud in Nederland. Relatief.
Ja, we rijden steeds langer met een auto rond. Hè. Dus dat is aan het veranderen. Ja, en ik denk ook wel dat corona daar ook nog wel dat ook wel zal zorgen dat mensen wat voorzichtiger zijn. Ook bedrijven met investeringen.
Ja, absoluut. Bedrijven, jullie hebben ook echt gewoon gevraagd van, goh, liefschaderschelbedrijf, wat denken jullie? Hè? Ja. Er zijn ook wat percentages uitgekomen van wie moet er inkrimpen of denkt te moeten inkrimpen? Wat ontslagen? Heb je daar wat cijfers van?
Nou, je ziet dat 84% van onze bedrijven nog wel denkt, we gaan het overleven naar de sector. Betekent ook tegelijkertijd dat 15% dat gewoon somber inziet.
Ja. Ja.
En we zien dat 15% van onze bedrijven denkt dat ze moeten inkrimpen of het gaat verkopen. Dat zijn een beetje de cijfers. En wat ik zeg, 25% zegt eigenlijk op dit moment gewoon niet rendabel te kunnen draaien.
Nee,
Zijn ze eigenlijk niet gewoon nog te positief? In hun verwachtingen. Het zijn toch ook ondernemers die altijd een glas minstens half vol zien.
Ja, maar ze zijn ook creatief. En wat dat betreft zien ze natuurlijk ook wel weer kansen. En dat is ook mooi om te zien. Ja, ik weet niet of het ik heb ook geen glazen bol. Ik weet niet of het positief of negatief is. Ik denk alleen wel dat ik blij ben dat heel veel bedrijven wel toekomst zien in deze sector. En dat is ook belangrijk, ook voor het aantrekken van weer jongeren. Want die hebben we hopen wel dat die jongeren nu toch de keuze durven te maken voor ons vak. Anders hebben we straks weer een probleem.
Worden allemaal pakketbezorgers, denk ik. Ja. Die rijden ook veel schade, trouwens, pakketbezorgers.
Ja, maar die rijden er gewoon mee door.
Die zorgen ook voor veel schade, hoor. Ja. Voor ook bij andere auto's die uit moeten wijken. Ja. En,
dus meer pakketjes bestellen.
Maar die slecht voor de wegen. Heel vaak niet te laten maken. Ik zie toch gewoon echt... Je nooit een bezorgbus zonder schade.
Nee, bijna niet.
Nee, maar dat klopt. Je ziet in sommige sectoren dat het heel belangrijk is dat je een prachtige auto hebt of een prachtig busje hebt. En de andere vinden ze het minder belangrijk.
Is het
En terwijl wij denken, en met even los van of het er mooi uitziet, je moet ook gewoon kijken naar dat het veilig is. Zeker als al die auto's allemaal leuke sensoren hebben, is het toch wel fijn als ze het blijven doen aan schade.
Wat hebben deze bedrijven nodig om gezond de toekomst in te gaan?
Ik denk dat de ondersteuning vanuit de overheid gewoon niet te snel afgebouwd moet worden. Dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat bedrijven langer last hebben van van corona dan dat we dachten. En ik denk ook compensatie van medewerkers die ziek, eigenlijk niet eens ziek thuis zitten, maar die in quarantaine thuis moeten zitten. Dus we zeggen, zorg nou dat er sneller getest wordt, dat we sneller weten of mensen nou echt ziek zijn of niet ziek zijn. En zorg dat er compensatie is. Want onze bedrijven hebben geen medewerkers die thuis kunnen werken. Je kunt niet vanuit thuis
een auto op dit moment
herstellen.
Is het ook nog het geval dat stel dat er een auto met schade binnenkomt, dat je misschien het personeel niet hebt omdat dat thuis zit.
Ja, en wat moet je dan gaan doen? Moet je het in gaan huren? Kan je twee keer de loonkosten gaan betalen? Want vaak zijn er afspraken gemaakt met de klant. Hè, en iemand kan 's ochtends ziek worden. Dus we zien ook in sommige van onze bedrijven, ik denk dat ongeveer een kwart van onze bedrijven wel werkt met sneltesten op dit moment.
Ja.
Kijken, van dan maar zocht. En dat kost ook geld. Maar het alternatief is soms nog veel duurder.
Ja,
maar dan kan je gewoon niet je omzet halen. Om
en dat is het lastige. Kijk, als het gaat alleen over heeft iemand corona of niet. Maar die quarantaine. En hoe lang je in quarantaine moet als er iemand. En tegenwoordig met die corona-app krijg je een melding. Je bent in de omgeving geweest van iemand. Nou, dan moet je ook in quarantaine. Terwijl je het misschien helemaal niet hebt. Hoe nauwkeurig zijn die apps?
Maar staat dit goed op de agenda in Den Haag?
Nou, wij zijn niet de enigen die dit roepen. Dus zeker staat dit goed op de agenda.
Maar roepen jullie een beetje hard?
Wij doen ons best, wij roepen niet als enige. Hè. En daarin is echt ook alle chapeau voor MKB Nederland, die daar onze sectoren in vertegenwoordigt. Er zijn gewoon heel veel ondernemersverenigingen die hier last van hebben.
Als we kijken naar de toekomst, hè, want er wordt al vaker gesproken over structureel dalend schadevolume.
Ja.
Ook door elektrische auto's en dergelijke.
Ja.
Betekent dit dat het aantal bedrijven wat we nu hebben in Nederland sowieso zal moeten afschalen en dat dat nu misschien wat sneller gaat door corona?
Ik denk dat er op termijn zeker iets gaat verschuiven bij bedrijven. Ik denk dat bedrijven veel meer moeten gaan samenwerken, omdat het de auto's worden steeds complexer. De vraag is of je alle auto's nog kan herstellen, of je er niet mee moet gaan samenwerken met anderen. Dus dat zal gebeuren. Dat zie ik ook. Je ziet overnames, je ziet grotere bedrijven ontstaan en tegelijkertijd zie je ook kleinere spelers in niche-markten instappen. Dus ik denk dat het zeker gaat veranderen. En of corona daar nou het zetje toe geeft, dat vraag ik me eigenlijk af. Ik denk dat het veel meer met het veranderende wagenpark te maken heeft.
Dank voor je komst naar de studio. Femke Teling, directeur van de FOCWA. En zometeen...
Jan Lammers over zijn autobiografie. Ja, over auto's.
En zichzelf.
Ja.
En hij daarin ook. Ja. En Porsche rijinstructeur Dennis Ritera.
Ja, het was een driftrecord in een Taycan.
Ja, mooi hè. Hoe lang was het?
55 minuten of zo.
42
minuten. Nee, we horen zo wel. Heel lang.
Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
De Porsche Taycan heeft het record van de langste drift voor een elektrisch voertuig te pakken, dankzij een Nederlander. Hoeveel rondjes zou dat zijn? Hoeveel kilometer?
Ja, dat gaan we straks horen.
Ja.
Tot de accu leeg is, denk ik. Of dat je in een emmertje je maaginhoud moet deponeren. Dat
kan ook nog. Ja.
Maar eerst ook nog Jan Lammers, 45 jaar. Nee, dat is niet zijn totale leeftijd, maar zo lang is hij al autocoureur. Hij is begonnen toen hij 1 was. En vandaag verschijnt zijn autobiografie, een stoeptegel.
Zo
hoorde je hem.
Die ligt op tafel. Hij is de gast. Jan, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, zeker. Volgens mij ben ik al veel langer autocoureur, joh.
Yes, al iets
ja, wat ben ik? Ik ben nu 64. Ik ben op mijn 16e begonnen. Wat is dat? 48 jaar.
Ja, 48 jaar. Ja, dan staat het fout in mijn draaiboek. Ja. Ja. Lekker verhaal. Oh, wat deed je daarvoor dan? Brommerracers? Nee, dat mocht ook
ja,
niet.
Ja, 16. Op de slipschool. Hè. Vanaf mijn 12 was ik op de slipschool bij Slotenmaker.
Yeah.
Ja, dat is een feest natuurlijk daar. Je hebt stranden, duinen en met brommertjes. En ja, altijd...
Je ziet nu alweer de glimlach. Ja, was dat de mooiste tijd, zeg maar? Wat was je mooiste tijd? Misschien kan ik de vraag anders stellen.
Nou, weet je, ik leef heel erg in het moment. Het is misschien een cliché, maar de mooiste tijd, ja, die heb ik nu, weet je. Dat ik heb thuis een paar foto's van de racerij hangen. Omdat mijn vriendin niet dat leuk vindt. Ik heb natuurlijk niks verteld.
Ze zijn ook allemaal in het boek gestopt, volgens mij.
Nou, hopelijk, ja. Hopelijk. Dus ik vind om gewoon zo'n huis te hebben met allemaal foto's van kijk eens hoe goed ik was, weet je wel. Dus ik vind het heerlijk om gewoon met het nu bezig te zijn en zo. Maar, dus,
dat vind ik dan toch wel bijzonder, hè? Want je bent eigenlijk best bescheiden. Je relativeert heel erg, ook nu weer. En dan zo'n dik, knalhard boek.
Ja, nou weet je dat...
waanzinnig veel mooie foto's erin. Waarom?
Ja, ik heb natuurlijk altijd... Hè, Nederland was voor mij natuurlijk één groot warm bad. Ik was natuurlijk... werd ik omschreven als de held van het brommenvolkje. Ja. Dus je wordt eigenlijk gewoon een beetje geadopteerd... door al die racefans en die raceliefhebbers. Dus dit is dan het moment in ieder geval om wat terug te doen. Het is ook natuurlijk wel... Hè, jullie kennen Mark Koens ook natuurlijk. Ja. Hè, die is ook van tijd tot tijd. Nou, en Mark is ook iemand die geen dingen half kan doen. Dus we hebben echt ons best gedaan om er iets moois van te maken. En ook die fans... Die toch altijd gewoon hartstikke sympathiek en leuk geweest zijn. Ja. Van de media ben ik ook altijd verwend.
Yeah.
Dus ja, je wil dan iets terug doen.
Maar hoe lang is je aan gewerkt, joh? Want het is echt...
Nou, ik denk dat een jaartje of twee geleden... toen begonnen we met het idee. En toen is Mark samen met Erik Verkijk... Hè, dat zijn volgens mij die twee mensen bij elkaar... ja, meer verstand van autosport in Nederland krijg je niet bij elkaar.
Nee.
Dus ik bel Mark af en toe om te vragen... hoeveelste was ik hier of daar, weet je wel. Weet je wat het ook is? Je zegt net van wat is je mooiste tijd? Kijk, voor mij zit het allemaal aan elkaar vast, weet je.
Je lijkt gewoon een heel mooi leven.
Ja, het is geweldig. Ja. En wat er nu de laatste paar jaar gebeurd is... is natuurlijk ook onbeschrijfelijk leuk. Dat in één keer zo'n Grand Prix letterlijk in je achtertuin valt. En dat je dan ook zo'n mooie, leuke functie krijgt.
Ja, nou ja, valt. We hebben ze nog niet zien rijden, Jan.
Nee, natuurlijk. Maar ze hebben op een hoop in Monaco hebben ze dit jaar ook niet gereden.
Dus nee, dat betreft, dus het komt goed.
Je bent goed gezelschap.
Goed rijtje, wat dat betreft.
Jan, ik zag net die foto van die Volvo 850 en de BT. Dacht, dat was gaaf, hè, met die estate racen. En jij zei iets heel anders. Vond je niet je mooiste tijd, of wel?
Nou, weet je, ik kwam net natuurlijk uit allemaal bloedsnelle mooie auto's. En toen zei...
Hey, wil jij zeggen dat zo'n Volvo niet bloedsnel en mooi is?
Ja, dat is natuurlijk prachtig, hè. Dat ik bedoel, Tom Walkershow die belde toen. Hij zei van, nou, hè, ik wil eens met je praten over het komend seizoen, bla, bla, bla. En toen dacht ik, Volvo, Walkershow en de fabriek zat er ook een beetje achter. Dus ik dacht, nou, hartstikke leuk, hè, noem maar op. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik in Snetterton de pitstraat uitreed en ik had hem nog niet in zijn derde versnelling staan. En de tranen schoten er wat in mijn ogen, want de voorwielaandrijver en een auto die natuurlijk... Ja, ik was gewoon enorm verwend met prachtige auto's, weet je. Ik kwam net uit die Toyota's. Ik had in 92
nog... Had je ook nog een Golden Retriever achterin zitten,
nee,
of niet?
Nee, hou maar op. Dus ik heb in 92 nog mijn laatste twee Grand Prix gereden, zeg maar. En dan is dat toch een enorme overstap. Dus ik dacht, professioneel gezien was heel leuk en was het interessant. Maar qua rijden. En ik zou je vertellen, als je iemand met zo'n estate Volvo voorbij rijdt. Nou, dat vatten mensen heel erg persoonlijk op, hoor. Dus die auto's die zagen er
geaccepteerd.
Na iedere race rondom gewoon helemaal gesloopt uit. Want als je iemand inhaalde, ja, nou, die stierf liever dan dat hij achter zo'n Volvo aanleefde. Dus.
Wel gaaf, lekker knokken dan op de baan. Dat is allemaal weer leuk.
Nou, ik heb wel een paar fantastische races gehad. En Branch Hatch staat er nog even bij. Dat was ook een fantastisch circuit daarvoor. Dus het was echt heel erg leuk.
Laten we even teruggaan naar het begin. Hè? Want je was nog piepjong toen je een baantje kreeg bij Anti-Slipschool van Rob Slotenmaker op circuit Zandvoort. Een mooi fragmentje van.
Nou, ik was 9 jaar en toen ben ik je dus gaan vragen of ik hier mocht helpen. Auto's was en zo. Nou, en toen zegt Rob tegen mij, nou ga maar vragen. En die jongens, er waren een paar jongens aan het auto's was of je mag helpen. Nou, dat ging ik vragen. Toen mocht ik dus helpen. En hij dacht, nou ja, zo'n kleutertje, niet volgende week weer weg. Maar nee, hij bleef.
Het lijkt me echt bizar om dit zoveel jaar later nog een keer te horen van jezelf.
Nou, je hoort ook wel dat mijn eerste vriendinnetje uit Amsterdam kwam. Hier verderop uit de Rijnstraat. Joke Ansums. En ook een fantastisch leuke tijd mee gehad. Maar ik ging natuurlijk heel erg met het Amsterdamse vol om. En dat hoor je dan ook wel uit mijn stem.
We horen wel iets van het Siska de Ratio. Maar hoe belangrijk was Rob Slotemaker voor jou?
Ja, gewoon cruciaal. Dat was gewoon dat is voor mij het fundament in het fantastische leven. Wat ik nog steeds iedere dag natuurlijk met plezier leef. En het was een fantastische wisselwerking op die slipschool. Je geeft alles en je verwacht niks terug. Dus je werkt gewoon lekker hard. Nou, als dank mocht je dan af en toe een beetje slippen. En hij leerde het je ook, weet je. Het is niet zo van ga maar wat doen. Dus ja, ik ben echt wel heel erg geschoold als autocoureur. Ik vond ook naderhand niet dat ik een excuus had om bepaalde dingen niet te kunnen. Kijk, nu zou ik een excuus hebben. Want mijn zoontje, mijn jongste zoon, ik heb 3 geweldige kinderen. Maar mijn oudste is mijn dochter van 25. Ja. Dan een zoon, Rayan van 22. En René, die is 12. Nou, die rijdt toevallig.
Die is nu aan het rijden, hè?
As we speak heb ik de live timing hier aan de gang. En
op zijn smartphone te kijken. Ja, en hoe doet hij het?
Dat ligt op het moment. Oh, de start is nog niet geweest. Nou, hij heeft voorlopig van de afgelopen 6 heats heeft hij er 4 gewonnen en 4 keer tweede. Wow. Dus bij 1 van de 2 races staat hij op pole position. En die andere moet hij nog verwerken. Maar hij is super goed bezig. Ja. Maar ja, die heeft inmiddels al, ik denk, zo'n 250 races gereden. En ik was nog bezig met langzaam de koppeling opkomen en gas geven op mijn 12e. Dus dat is een hele andere tijd die we nu hebben.
Ja. Ja. Je zei, is jouw zoon dan ook beter dan jij? Is dat een groter talent?
Dat denk ik wel, ja.
Ja?
Waar hoop je het ook? Uit?
Nou ja, met hopen bereik je nooit zoveel. Hè. Ik hoop ook dat het morgen mooi weer komt. Maar ik denk niet dat ik te veel aan kan veranderen. Nee, dus we zijn wel gewoon bezig om hem goed te maken, weet je. Ik kan er allemaal fantastische verhalen over vertellen. Maar als hij niet wint, dan sta ik ook in mijn hemd natuurlijk. En hij daarmee ook. Maar het gaat gewoon om het presteren, weet je. Het gaat gewoon om die uitslagenlijsten. En dan moet je gewoon bovenaan staan. En dat is hem al een heleboel keren gelukt. En de signalen die ik van de echte kenners terugkrijg uit die kartbusiness. Ja. En de reacties voor de toekomst die zijn hartstikke leuk. Dus so far so good. Hij heeft nog een hele lange weg te gaan. Maar nogmaals, het gaat niet om het praten. Het gaat om het presteren. Dus dit weekend kan hij 2 races in 1 klap voor elkaar zien te krijgen. Dus we gaan het zien. Dus even kijken. We hebben net de start gehad. Nou, er ligt nog 2. Dus dat gaat prima.
Ik krijg hier wel een beetje een Jos Max gevoel van, Jan.
Ja, nou weet je. We leren ook ontzettend veel van Max, weet je. En je moet jezelf op een zeker moment geen enkele limitering opleggen. Wie had ooit gedacht dat het record van Schumacher geëvenaard zou worden en straks ook nog verbeterd. Ja, het zijn andere tijden. Ja. Ik heb dan Reneetje, nou, die mag de schoenveters van Max nog niet vastmaken, zeg maar. Want die heeft nog een lange weg te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hij 10 jaar geleden, wij vinden het nu af en toe misschien gek dat hij al die mannen als Albon en Leclerc allemaal verslaat. Maar ja, dat deed hij 10 jaar geleden ook. Waarom zou hij dat nu niet doen? Nou, omgekeerd.
Doet René dat nu ook?
Helpt mij dat ook. Hè? Ja, dat ik denk van nou, hij hoeft niet tegen Max te rijden. Nee, als zijn soortgenoten meegroeien, dan heeft hij straks dezelfde mannen waar hij het nu dan van kan winnen. Ja. Moet hij dat straks ook doen.
Even weer terug naar de tijd dat jij jong was. We hebben nog een leuk fragmentje gevonden, Jan.
In het begin keek ik dus altijd onder het stuur door, dus door die ring heen. En ik heb ook een tijd gehad dat ik er precies tegenaan keek. Dat was wel een probleem. En nu kijk ik er dus net overheen.
Hoe lang ben je nu?
1,61 meter, precies te zijn.
Maar het moet voor mooi nog iets langer worden, of niet?
Nou, dat is niet nodig hoor.
Nee?
Voor een coureur is het dus hoe lichter, hoe beter.
Ja, het is nog steeds zo natuurlijk.
Nou, ik ben inmiddels, op mijn paspoort staat 1,68. Maar volgens mij zit daar een klein jokje bij, van een centimeter.
Zwaartekracht, die neemt
en nog even, dan ga ik krimpen. Dus dan
ben je 1,61. Ja, volgens mij vanaf je 40ste of zo.
Ik vrees dat het bij mij ook al is gebeurd.
Ja, bij mij was het ook al een centimetertje af. Dus goed.
Gewoon je haar omhoog toepen.
Ja, dat doe ik ook. Dat is een heel simpel webcam. Terwijl naar de kapper geweest, dus iets minder. Ik ben ook weer gedaald. Maar je hebt bijna alle raceklassen gereden. Natuurlijk ook in de Formule 1. Hoe kijk je daarop terug?
Heel neutraal. Hè. Ik heb daar natuurlijk bij lange na niet bereikt waarvoor ik natuurlijk de Formule 1 inging. Je wil op het hoogste niveau gewoon winnen, noem maar op. Maar ik kijk daar met een heel tevreden gevoel op terug. Hè. Ik heb geen schokkende dingen gedaan. Ik heb geen podium behaald. Hè. Mijn beste prestatie was dan de 4e tijd in de Grand Prix van Long Beach. Ja. Nou, dat is leuk. Hè. Dat was, ik heb net genoeg gedaan om te legitimeren dat ik een serieuze aanval daarop deed. Dus dat is één. Maar daarnaast, kijk, als ik nu 2-3 jaar lang, ik weet niet hoe vaak, op podium had gestaan en ik had tweede plaatsen gehaald en derde plaatsen en misschien een keer gewonnen, dan had ik de kleren erin dat ik nooit een wereldkampioenschap gewonnen had.
Dus, precies. Je wil altijd een stapje over.
Je hebt wel een record, toch, in de Formule 1?
Ik heb volgens mij heb ik twee records. Die ene is dat ik 10 jaar na
je laatste race, comeback.
Mijn comeback.
Dat is wel een mooi record. Daar kan je lachen over doen. Maar het is uiteindelijk wel weer gaaf dat je dan heel lang gestopt. En dan toch weer even terug.
Nou ja, ik vind het een leuk karakterstatement eigenlijk. Ja. Dat is lastig van jezelf te zeggen. Maar vanuit de sportgedachte heb ik altijd zoiets van, nou, hoe onvermijdelijk een nederlaag ook lijkt, nooit opgeven. Ja. En op het moment dat, of ik dat nou aan het voetballen ben of aan het racen, op het moment dat de fluit gaat of de vlag valt, dan kijken wat de stand is, maar tot dat moment gewoon je stinkende best doen. Dus licht op kop, nog 3 rondjes.
Hou ons op de hoogte, inderdaad. Hey, maar zat er dan meer, want je bent in Formule 1 natuurlijk ook heel erg afhankelijk van het materiaal waar je in rijdt.
Ja.
Het team om je heen. Zat er meer in?
Nou, ik ben van mening niet. Ik heb altijd gevonden dat als je goed bent, dan kom je er. En als je er niet bent gekomen, dan heb je het ergens toch tekortgeschoten. Want als je nu gaat kijken, sommige mensen die 15, 20, 30 miljoen is soms nog niet genoeg.
Ja, maar
om een stoel. Nee, maar om dat heel even af te maken. Kijk, soms is tientallen miljoenen nog niet genoeg om een goede stoel te krijgen. En als je nu kijkt naar de twee meest indrukwekkende rijders in de Formule 1, dat is natuurlijk Hamilton en Max. Ja. En dat zijn toevallig twee families die niet met geld erin gekomen zijn, maar puur op hun prestaties.
Precies, maar Max was toch gewoon in de Mercedes al lang wereldkampioen geworden?
Waarschijnlijk wel. Maar nogmaals, ik ben degene die dat het hardste geroepen heeft voor een hele lange periode. Maar als je dat van Max' kant uit, als je dat niet gedaan hebt, mag je dat ook niet roepen. Ik kan ook wel zeggen, met een Mercedes.
Misschien nog.
Maar dat soort dingen. Ik heb daarvoor te veel respect voor gewoon mijn collega's en mijn ex-collega's. Dat moet je doen. Weet je. Je weet, ik ben een enorme ouwe hoer en ik kan graag praten. Ja. Maar over prestaties, daar moet je niet over praten. Dat moet je gewoon leveren.
Je laat het zien hoe niet. Nou, wat wordt dan voor Max wel een beetje de truc om of wat moet hij dan doen de komende tijd? Want je kan zeggen, je moet zo hard mogen rijden. Maar eigenlijk is dat gekke politieke spel van waar moet je terechtkomen, is misschien al nog wel belangrijker.
Nou, dat is ook een enorm strategisch spel. Hè. Dat begint eigenlijk al op jonge leeftijd. Hè. Dat je moet echt niet alleen bij het goede team zitten. Je moet het goede materiaal hebben. Maar je moet ook die goede monteur hebben. Ja. En als jij net mijn team tekent, wat een fantastische reputatie heeft, maar die topmonteur is net even weggekaapt. En dan is dat natuurlijk, ben je net, dat is buitenkant paal, zeggen we dan. Hè. Dus het is een enorme fijngevoelig spel waar je goed in de gaten moet houden waar je zit. Hè, of hoe je dat strategisch inplant. En ik heb toch het idee dat Hamilton er alles aan doet om ervoor te zorgen dat Max niet naast hem komt te zitten. Dat spel zal achter de schermen absoluut wel plaatsvinden. Vinden, maar
je zegt dat, waarom zeg je dat? Waarom kan je dat zien? Of afleiden?
Nou, ik ben er redelijk van overtuigd dat toch wel aan de orde is. Omdat naast Max heeft natuurlijk Hamilton ook heel veel verstand van zaken. Ja. En iedereen, kijk even wat voor conclusie wij hebben. Dat Max met die Mercedes wereldkampioen was geworden. Ik denk dat de grootste fan van Max waarschijnlijk Hamilton is. Ja. Dus die beseft ook heel erg goed dat hij het heel zwaar zou krijgen.
Maar is dat dan alleen Hamilton of is dat ook Toto Wolff bijvoorbeeld?
Zou kunnen. Maar
die ziet ook, met Hamilton worden we wereldkampioen. Hè, zowel de rijder als constructeurstitel. En we hebben een ideale tweede rijder.
Ja, dat
die niet te veel zeurt.
Nou ja, Bottas is heel erg goed. Alleen hij is die autocoureur die het in een race heeft hij te veel van die net niet dingetjes. Ja. Hè? Ik bedoel, waar Max een iemand net wel inhaalt, daar haalt Bottas net niet. En dat soort dingetjes. Dus.
Nou ja, aan de andere kant, Max gaat dan net wel heel erg in de ronde, in die regenrace. Dus vooral in Duitsland zie je ook wel eens de mensen zeggen, maar hij is echt te ongeduldig. Hij heeft heel veel talent, maar hij zou net iets meer geduld moeten hebben.
Ja, weet je, dat is natuurlijk iets. Dat als wij dat 10 keer teruggezien hebben, dan weten we ook precies hoe dat zit. En hij moet dat in een momentopname. Yeah. Heeft ja, dat bijna zo. Gewoon automatisch een beslissing nemen. Dus ja, dat is gewoon heel lastig. En dat kun je niet zo snel beoordelen. Hij is iemand die intuïtief gewoon zijn beslissingen neemt. We hebben prachtige dingen van hem gezien. Dus als het dan een keertje niet lukt, moeten we erover overtuigd zijn dat iemand anders het niet veel beter had gedaan.
Nee. Laten we even naar een mooie overwinning van jou gaan. Want je zegt al, het gaat om de overwinningen. Nou, een van de belangrijkste overwinningen is natuurlijk de 24 uur van Le Mans in 1988.
Ja. Checkered flag, they've done it. Jaguars have won the 1988 Le Mans 24-hour race, which they set out to do.
Ook je mooiste overwinning?
Ja, misschien. Ja, dat denk ik wel. Ja, het is natuurlijk een team effort. Hè. Je hebt 200 man die daar in zo'n team werken. En ik zeg altijd maar, Le Mans kun je wel alleen verliezen. En als ik hem de vangrail in rijd, dan kan ik hem alleen verliezen. Maar om te winnen, je hebt elkaar nodig. En het is een heel breed. Het is echt een team effort. Zo voelt het ook aan. Maar toch die hele periode dat ik voor Jaguar heb gereden, heb ik een heleboel races gewonnen. En dus dat is een heel goed gevoel. Het is meer een voldaan gevoel, weet je, dat je altijd meeneemt.
Ja, maar het heeft misschien ook wel te maken met de uitstraling van Le Mans en de 24 uur daar.
Ja, absoluut.
Want er zijn meer zware races natuurlijk.
Ja, Le Mans is natuurlijk wel de monsterklassieker. Ja. Dat is een beetje wat Monaco is voor Formule 1. Dat is Le Mans natuurlijk voor die lange afstandsraces. Daytona heb ik ook enorm veel plezier van gehad. Ik heb dat 2 keer gewonnen. Dat was ook superleuk. Dus ja, het was gewoon vooral een hele mooie periode waar je gewoon eigenlijk op de top van je game zit, zeg maar. Waar alles gewoon lekker loopt. Die auto lig je, de mensen lig je. Dus het beste komt dan hier naar boven.
Goed, we praten straks nog even met jou verder, Jan. Maar we gaan eerst even naar Duitsland. Want het driftrecord, we zeiden het net al, van de Nederlandse Porsche rijinstructeur Dennis Retera met de Taycan ging echt viral de hele wereld over. Dennis, welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel. Hallo.
Ben je nog duizelig?
Ja, ik heb nog steeds een naweeën ervan. Ja. Nee, dat valt
55 minuten lang driften, 210 rondjes, totaal 42 kilometer afgelegd met een gemiddelde snelheid van 46 kilometer per uur. Hoe hou je zoiets vol?
Ja, concentratie is een stukje natuurlijk heel erg belangrijk. Tuurlijk is 55 minuten best lang. Mindset is daarin heel belangrijk en gewoon goed geconcentreerd blijven. Uiteindelijk als je instapt en denkt, ik moet het nu 55 minuten volhouden, dan denk je van wow, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Maar uiteindelijk als je lekker in die flow zit, dan gaat de tijd eigenlijk toch redelijk snel.
Ja, maar werd je duizelig? Of is het als je zo lang rondje draait, dan wendt je lichaam daar weer aan? Hoe werkt dat?
Ik moet zelf zeggen, als ik ernaast zit met lesgeven en iemand remt vroeger dan ik verwacht, of laat de rem heel abrupt los of andersom, dus doet eigenlijk iets waar ik niet vanuit ga, dan ben ik toch wel gevoelig. Dan word ik dan toch wel snel misselijk. Maar ik heb er nu echt totaal geen last van.
Ja, bizar. Ja, is toch het voorspelbare, dat klopt wel. En ik ben ook wel eens met een goede coureur, zeg maar, echt heel hard een baan over. Dat eigenlijk best wild. Maar dan omdat het allemaal klopt, is het wel goed te doen. Was dit lastig of was het eigenlijk wel gewoon een eitje? Want ja, het is gewoon een grote cirkel. Ik bedoel, dat kunnen meer mensen. In ieder geval 1 rondje.
Ja, zelfs dat is soms nog wel moeilijk, 1 rondje. Maar goed, het maakt niet uit. In principe is het natuurlijk, klinkt het niet heel, heel lastig, omdat het natuurlijk een cirkel is en hetzelfde bereik waar je constant zit. Hetgene wat natuurlijk lastig is, is die auto in die drift houden. Want zodra je natuurlijk te grote drifthoek hebt en je zou gaan spinnen, ja, dan wordt natuurlijk hetgene afgebroken en dan is het record tot daar. En zou je uit de drift gaan, is eigenlijk hetzelfde. Dus je moet juist in dat groene bereik blijven. Ja. En dat is het meest belangrijke.
Had je eigenlijk nog langer door kunnen gaan? Of maakte je een foutje?
Nee. Gelukkig van mijn kant was het, zeg maar, hetgene wat die 55 minuten stopte, was op dat moment de batterij van de auto. Natuurlijk is het voor mij heel makkelijk om te zeggen, ik had nog makkelijk 55 minuten kunnen doen. Natuurlijk is het vergt een hoop concentratie, maar ik had op dat moment nog wel door kunnen gaan. Of het nog 55 minuten waren, is natuurlijk moeilijk te zeggen nou. Maar ja, het mooiste was geweest voor mij, ik had eigenlijk gehoopt op de 60 minuten.
Oké.
Dat is dan toch meer een grote uitdaging
om dat te halen. Jan, is het iets voor jou?
Nou, hi Dennis.
Hi Joker. Ja, spreek elkaar ook nog eens een keer zo.
Ja, zo is dat. Ja. Dennis was onze rookie-rijder toen bij het A1 GP Nederland-team. Ja, cool. Dus we kennen elkaar goed. En dus hij heeft een enorm talent. En hij kon, en ik weet niet hoeveel je nog kan op dit moment, Dennis, want we zijn geen 18 meer. Maar ja, hij was een van die jonge talenten. En, vroeger al een beetje in het begin begeleid door Peter Cox. Ja. En, maar ook een van die rijders die door een beetje gebrek aan fondsen is blijven hangen. Ja. Maar ik sta er niet van te kijken dat hij dit soort dingen kan. Dus mooi,
Dennis. Wat is jouw record eigenlijk?
Ik? Jan, met drift? Ik heb geen idee. Maar ik denk niet dat ik op een kwart hiervan was gekomen.
Nee, ik ook niet.
Dit was een beetje om te vieren dat dus nu de Porsche Taycan met alleen achterwielaandrijving. Dus dat was waarom je die rondjes mocht driften van je baas.
Ja, klopt. Ja, van mijn baas van Porsche. Ja. Gepland was met Chris Harris van Top Gear.
Precies, die zou het eigenlijk gaan doen, hè? Maar...
Ja, die heeft het ook gedaan. Maar die heeft het niet tot het einde van de batterij, laat ik het zo maar zeggen, een van de mogelijkheden van de Taycan volgehouden. Dus toen heeft Porsche mij die mogelijkheid geboden. Daar ben ik natuurlijk super dankbaar voor dat ik die mogelijkheid had. Ik had één mogelijkheid om het te kunnen doen. Dus ik moest daar ook wel presteren. Dus dat was natuurlijk wel eventjes een beetje weer terug, net als destijds in de racerij. Volledig concentratie en je wilt natuurlijk performen. Maar het was inderdaad met de 2WD, dus de achterwiel aangedreven Taycan. Tot nu toe waren er iedere keer vierwiel aangedreven. Maar er komt natuurlijk daar ook dan de tweewiel aangedreven, dus de achterwiel aangedreven Taycan op de markt.
Geweldig, gefeliciteerd. Je bent recordhouder, staat in het Guinness World Records boek. Natuurlijk hartstikke mooi. Dennis Retera, Porsche-rij-instructeur in Duitsland. En dan gaan we er even terug naar jou, Jan. Want je bent sportief directeur natuurlijk ook van de Dutch Grand Prix-organisatie. Race ging dit jaar natuurlijk niet door, hebben we het al over gehad. Staat komend seizoen begin september weer op de Formule 1-kalender. Dat is eigenlijk wel een gunstige datum, corona-wise, denk ik. He, vlak na de zomer. We hebben afgelopen zomer ook gezien dat het goed aan het afvlakken was.
Ja. Nou, ik ben vooral ook blij voor Zandvoort en de omgeving. Hè, de ondernemers en noem maar op. Want als wij dit jaar bijvoorbeeld hebben, dan in mei zou die plaatsvinden. En toen gingen de stemmen op natuurlijk van nou, het wordt augustus of september. Maar weet je, voor ondernemers en ook gemeentes en noem maar op, is een paar maanden later in één keer een Grand Prix. Dat is best een opgave en dat overrompelt ze dan. Ja. Zeker omdat veel of niet veel mensen in de omgeving eigenlijk ervaring hebben met zo'n Formule 1. Evenement. Dus nu dat we september hebben, iedereen kan in alle rust zich daar op voorbereiden. Er is gelegenheid voor alle vragen die er hier of daar zouden mogen komen. Dus ja, dit is veel beter. En het is net na het zomerseizoen, dus het is net lekker meegenomen.
Dus dat is ook goed. Wat als er toch geen publiek bij mag zijn? He, dat kan alsnog natuurlijk gebeuren. Zou dat een no-go zijn voor de Dutch Grand Prix?
Ja, dat is zo'n hypothetische situatie. Wat als morgen de klok linksom gaat in plaats van rechtsom? Ik heb geen idee.
Die kans is kleiner, denk
ik. Dus dat is te ver gewoon simpelweg vooruit. Hè. Ik denk dat we over een half jaartje... We zien nu wat er in 8-9 maanden ons kan overkomen. Ja. Dus laten we voorlopig de komende 5-6 maanden maar eens even kijken wat voor ontwikkelingen er zijn. Wanneer is dat vaccin er? Hoe kan dat gedistribueerd worden? Is er in die tussentijd een medicijn? Hoe we met elkaar omgaan? Ja. Dat is ook al gewoon iets wat in het begin een hele opgave was.
Dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Als dat vaccin er is, dan zou je iedereen kunnen verplichten om zo'n vaccin te nemen. Mm. En dan toestemming hebben om op het terrein te komen.
Nou, verplichten, dat is sowieso natuurlijk even een enorm ding. En in ons geval, wat specifiek bij ons, is dat wij hadden die kaarten natuurlijk al verkocht voordat het virus zijn intrede deed. Dus je kan niet mensen kaarten gaan verkopen en dan in één keer dat verplicht stellen. En want dat is gewoon, dan kom je bij iemands bewegingsvrijheid.
Dus dat gaat niet gebeuren?
Nou ja, dat gaat niet gebeuren, daar ga ik niet over. Maar, okay.
maar
dat is in ieder geval
het in ieder geval
iets...
een lastig verhaal.
Dat mag je gewoon niet doen, weet je wel. Dat zijn eigenlijk voorwaarden die je dan naderhand toevoegt. Ja, dat kun je gewoon niet doen. Dus wij hopen en we verwachten ook dat tegen die tijd dat de lucht letterlijk en verhoorlijk geklaard is.
Laten we hopen dat dat het geval is. Dank je wel voor je komst naar de studio, Jan Lammers.
Dank je wel.
Je autobiografie is vanaf nu verkrijgbaar via janlammers.nl.
Ja, Daar zit de shop en daar kun je hem aanklikken. Het is, iedereen die kan een boek over je schrijven. Nou, ik heb het geluk dat Mark Koens dan met Amgini het initiatief nam. Want dan weet ik dat het allemaal goed komt. Het
is een schitterend boek.
Dus ik verkoop ze zelf niet, voor alle duidelijkheid. Okay. Dat gaat via hun. Maar ik ben er wel heel trots op, uiteraard.
En in ieder geval de komende 6 maanden iets te lezen tot de Dutch Grand Prix. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, abonneren maar. Mijn naam is Wouter Karsen.
En ik ben Meijnerd Schut.
Tot volgende week.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.